Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, allemaal hartelijk welkom in deze eredienst. Fijn om elkaar hier op zondag weer te mogen ontmoeten. Ook iedereen die op dit moment met ons meeluistert, of dat op een later moment doet, heel hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee Wielsleger uit Wijk bij Duurstede. We hebben in deze dienst drie collecten. De eerste is een doelcollecte voor woord en daad. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En deze collecten worden na het zingen naar de preek gehouden. De derde collecte is voor de wijkas en wordt gehouden bij de uitgang en aan de koffiehoek. En we bevelen deze collectes van harte bij u aan. De bloemen gaan deze morgen naar zuster Golverdingen, Reinoud van Gelderstraat nummer 9. Zij ondergaat dinsdagmorgen een schouderoperatie in het Beatrix ziekenhuis en zal dan ook nog een aantal dagen in het ziekenhuis verblijven. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen en u kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Dat is afgelopen donderdag. We hebben reeds afgekondigd dat zuster Terlouw is overleden. De begrafenis vindt aanstaande dinsdag plaats. En de dienst voorafgaand aan de begrafenis begint om 1 uur en wordt gehouden in de hervormde kerk te Goudriaan. En daar is ook de begrafenis. Volgende week zullen we zuster Golverdingen in de dienst gedenken. Het beroepingswerk. Morgenavond vergaderen de kerkenraad en de adviescommissie over het beroepingswerk. En we nodigen u van harte uit voor een bidstond voorafgaand aan deze vergadering. Die begint om 7:45. Dus voor de kerkenraadsleden een kwartiertje eerder dan ik eerder heb doorge-e-maild. Om 7:45 in de bovenzaal van de Heul. En u bent als gemeente daar van harte voor uitgenodigd. En we bidden de Heer of hij duidelijkheid wil geven en ons de weg wil wijzen. De ambtsdragersverkiezingen. We zijn dankbaar en blij dat 7 van de gekozen, van de 8 gekozen broeders hebben besloten om hun verkiezing tot ambtsdrager met Gods hulp te aanvaarden. Voor het ambt van ouderling zijn dat Marinus van den Berg, Albert Don, Jacob Gelderblom en Walter Kraaienveld. Als ouderling kerkrentmeester Harm van Delen en Aard Duizer. En voor het ambt van diaken Martijn Bok. Andrew Eigenraam heeft zijn verkiezing niet kunnen aanvaarden. We bidden voor deze 8 broeders om Gods nabijheid. Dan nog een mededeling over de gemeentedagen. We kijken met vreugde en dankbaarheid terug op hele fijne gemeentedagen. Er zit ook altijd nog een logistiek staartje aan. En dat zijn de gevonden voorwerpen. Die liggen aan die kant achter in de kerk. Dus links van de uitgang als u naar buiten gaat. Kijkt u daar vooral even, want er zijn een heleboel spullen toch al meegekomen via de organisatie en niet in uw eigen vervoermiddel. Onder andere een buggy, voetbalschoenen, voetballen, borden en bestek. Maar er ligt vast iets van u tussen en vergeet dat niet mee te nemen. Dan de diensten voor de komende dagen. Volgende week is het Pinksteren. We mogen elkaar op zondag 20 mei om 9:30 hier ontmoeten in de Grote Kerk. Hij gaat voor dominee Foppen. Om 4:45 is er een dienst in de Exoduskerk en dat gaat voor dominee Dekker uit Oosterwolde. Op tweede Pinksterdag is hier om 10:00 in de Grote Kerk het Pinksterconcert en samenzang. Vanmiddag mogen we elkaar opnieuw ontmoeten in de Exoduskerk en dan gaat voor dominee Verboom uit Gouda. Gemeente, we beginnen de dienst met het zingen van gezang 235 vers 1 en 2. Dat is, lijkt heel erg op de melodie van hoe zal ik u ontvangen, maar op een aantal punten wijkt de melodie af. Dus luistert u goed, de organist speelt het 1 keer voor. We wensen u een gezegende dienst.
In een moment van persoonlijk gebed openen we ons hart voor God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Halleluja, looft God in zijn heiligdom. Loof hem om zijn machtige daden. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Psalm 150 is dat, gemeente, een van de psalmen over de koninklijke macht van God. We gaan ons loflied zingen uit Psalm 150 vers 1 en 3. Luisteren, gemeente, naar de woorden van Gods heilige wet,
zoals ze tot ons komen in de 10 geboden uit Exodus 20. De samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. We zingen daarna een lied van aanbidding en toewijding over het leven naar de wil van God en de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Psalm 97, het 4e en het 6e vers uit Psalm 97. Boven de 10 geboden staat geschreven: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En dan horen we eerst de geboden over onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet, niet alleen tot in de derde en de vierde generatie, maar zelfs aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Dus dat betekent, in je toewijding aan de dienst van God ligt er de belofte, of je dat nou ziet of niet, maar dat er duizenden zullen zijn die daardoor barmhartigheid ontvangen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Bij ons in Wijk bij Duurstede gemeente zijn de 10 geboden geschilderd op de koorafsluiting. En de schilder die geboden daar heeft aangebracht, die heeft een vertaling gebruikt die dateert uit de tijd van voor de Statenvertaling. Het is een schildering uit 1593, dus pakweg een 40 jaar voordat de Statenvertaling kwam. En die heeft bij het derde gebod het woord lichtvaardig gebruikt. U zult de naam van God niet lichtvaardig gebruiken. Dat gaat eigenlijk verder dan wat wij meestal gewend zijn, want wij lezen dat gebod alsof er zoiets staat in de trant van je mag niet vloeken. Maar dit gebod zegt veel meer: pas ontzettend op met het gebruik van de naam van God. Want voordat je het weet, ben je bezig om God voor jouw karretje te spannen, alleen maar de dingen die jij wilt te onderbouwen met het soort gedachten van God wil het, maar daar kun je je lelijk aan branden. De naam van God is te heilig om op die manier te gebruiken. Het is niet voor niets dat Israël die naam niet schrijft of spreekt. Niet lichtvaardig. Eigenlijk is het ook een heel goede vertaling van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord dat te maken heeft met leegheid, met nietswaardigheid. Nou, u zult die naam van God dus niet op een lichtvaardige manier gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee of uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan volgen in de tweede tafel, het tweede hoofdstuk van de wet, de geboden over de relatie met onze naasten. eer uw vader en uw moeder. Nou, het is vandaag de moederdag. Dan komt zo'n gebod nog eens even extra op ons af. Gemeente, eren van je vader en je moeder betekent dat je ze het gewicht en het respect geeft dat ze toekomt. Paulus zegt niet voor niets in de brieven, als het hierover gaat, dat de keerzijde daarvan is dat vader en moeder zich allebei ook op een respectabele manier horen te gedragen, tegenover hun kinderen, ook tegenover elkaar. Respect en eer moeten kinderen daar uiteindelijk ook aan leren, hoe ze met elkaar omgaan. En dit gebod herinnert ons daar iedere zondag aan. Gezins- en familieverhoudingen zijn heel belangrijk in de Bijbel. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt, het huwelijk, niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat in het dubbele gebod van de liefde. En hij leert ons daardoor dat in de dienst van God het niet in de eerste plaats gaat om wat uiterlijkheden. Vertaal alsjeblieft de geboden niet op de manier van, ach, dat zijn alleen maar wat regeltjes. Het gaat om ons hele bestaan. En daarom zegt de Heer Jezus, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord. En we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed. En hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn heilige geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, zo roept u ons samen in uw huis aan het begin van een nieuwe week. We danken u ervoor dat we de week mogen beginnen in de kerk. Dat is elke week opnieuw een geschenk. Hier komen we met de dingen van het leven, met wat achter ons ligt, maar net zo goed ook met wat voor ons ligt in deze week. Soms zien we er al tegenop voordat de week begonnen is. We weten welke dingen er komen. En we denken, hoe moet ik er doorheen komen? En van een heleboel dingen weten we het ook niet. En het kan ons soms ook zo klein en benauwd maken. Heer, we zijn vanmorgen hier gekomen om te luisteren naar uw stem. Om moed te verzamelen. Om opgeladen te worden met de krachten van de hemel. Om de dingen van de aarde aan te kunnen. Zo bidden we van u. Wilt u het evangelie voor ons openen? En wilt u ons uw stem laten horen? Daarvoor zijn we ook wel echt gekomen. Alle dingen in deze dienst voltrekken zich daaromheen. Dat we luisteren naar wat u te zeggen hebt. En daarop reageren, biddend en dankend en zingend en prijzend. Maar wel echt hieromheen, om wat u ons zegt. Heer, we bidden u, laat uw woord klinken met gezag, met overtuigingskracht. En laat het ons hart en onze ziel in bezit nemen, zodat we volgen waar u ons roept. Heere, zegen ons allen zoals we hier in de kerk zijn, groot en klein. Bidden u voor iedereen die een taak heeft in de dienst, speciaal voor onze organist, ook voor de koster en voor alle mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de dienst. We danken voor alle inzet van zovelen. Zegen de luisteraars die thuis de dienst meebeleven. Dat is ook altijd wel weer iets aparts, dat we en hier vlakbij, maar soms ook duizenden kilometers hier vandaan met elkaar verbonden zijn en samen één gemeente zijn. Horend naar uw stem. En zo worden we nu stil. En bidden we, spreek tot ons uw woord in Christus' naam. Amen. We openen samen de Heilige Schrift, gemeente, in het Nieuwe Testament. Vandaag op de zondag die de naam Weeszondag gekregen heeft en naar het woord van de Heer Jezus uit het Johannesevangelie, ik zal u geen wezen laten, woord tussen hemelvaart en Pinksteren. Op deze zondag gaan wij samen het evangelie openen in Matteüs 28. Dat zijn de woorden die de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen bij de hemelvaart en die zijn boodschap, maar ook zijn belofte in het bijzonder zijn voor de tijd tot aan zijn wederkomst. Het slotgedeelte van het Matteüs-evangelie. We halen er één ding uit vanmorgen. Dat zijn de woorden die Jezus tot zijn discipelen spreekt. Ik ben met u. Het laatste vers van Matteüs 28, gemeente, is een vers. Daar zou je tientallen keren over kunnen preken. Maar bijna ieder woordje is wel geladen in deze ene tekst, al de dagen, elke dag opnieuw, het perspectief van de voleinding van de wereld. Ik leg het accent vooral op dat ene, ik ben met u. We gaan het samen lezen, Matteüs 28 vanaf het 16e vers. En daar luidt het heilige evangelie. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We gaan ons voorbereiden op de preekgemeente. Dat doen we door samen te zingen Psalm 47, vers 1 en 3. Straks na de preekgemeente zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 87 in de nieuwe berijming. De psalm over het werk van God vanuit Israël en onder de volkeren. Loflied over de heerlijkheid van Gods koningschap. In de nieuwe berijming is gelukkig ook meegekomen dat prachtige regeltje in het derde vers, dat de volkeren worden geteld als in Israël ingelijfd. Dat is heel fundamenteel voor onze visie op het werk van God in de wereld. Morgen zal het 70 jaar geleden zijn dat de staat Israël is gesticht. Je kunt dat allemaal niet zien buiten de hand van God om. En Psalm 87 herinnert ons aan het machtige werk dat God doet. Er is dan, nadat we Psalm 87 gezongen hebben, ook de collecte. En tijdens de collecte zal Gerben Budding een koraalinleiding van Jan Zwart spelen over het lied O Heilige Geest, daal tot ons neer. Het is een lied dat vooruitkijkt naar Pinksteren. Prachtige bewerking waar we tijdens de collecte straks naar zullen luisteren. Heel lang geleden, gemeente, was er eens een beroemde veldheer. Het verhaal, ik heb het van Spurgeon, die opwekkingspreker uit Londen uit de 19e eeuw. Maar het is al zo lang geleden dat een generaal of een maarschalk nog veldheer genoemd werd. En legers vochten in de tijd van dit verhaal niet met kanonnen en tanks, maar met paarden en ruiters. En man tegen man met een geweer en met een zwaard. Dit was een legeraanvoerder die met zijn legers al heel veel grote overwinningen behaald had. Op een dag trok hij met zijn troepen echter door een bergpas. Er waren aan twee kanten loodrechte rotsmuren. Daar moest het leger tussendoor. Maar toen werden ze omsingeld bij de ingang en de uitgang van die pas door een groot vijandelijk leger. Het was onvermijdelijk. De volgende morgen, als het licht werd, zou er een verschrikkelijk gevecht moeten plaatsvinden. Die avond ging de veldheer heel stilletjes langs alle tenten om te horen hoe de stemming onder zijn soldaten was. Hadden ze moed? Waren ze bang dat ze het verliezen zouden? Hoe was het moreel? Hij kwam bij een tent en luisterde roerloos. Daar hoorde hij een soldaat tegen een ander zeggen: neem nu onze veldheer. Hij is een heel dapper man. Hij heeft ons al veel overwinningen bezorgd. Maar deze keer heeft hij wel een heel onverstandig plan bedacht. Hij heeft ons in deze berginte gebracht. We zullen hier vast en zeker verslagen worden. We kunnen niks beginnen. En moet je eens kijken hoeveel ruiters en hoeveel soldaten de vijand heeft. En daarna begon de soldaat te tellen. Eerst de troepen van de vijand. En toen alle troepen van hun eigen leger. En die laatsten, dat waren er veel minder dan die van de vijand. En hij zei: wij zijn met veel minder. We gaan het beslist verliezen. Dat was het moment waarop de veldheer het tentdoek opzij trok. Hij keek zijn soldaten aan en hij vroeg heel rustig: en voor hoeveel tellen jullie
Mij?
Je hebt het voetvolk en de ruiters van de vijand en van ons opgeteld en je hebt het vergeleken. Maar voor hoeveel tel je mij? Jullie grote aanvoerder die al zoveel overwinningen met jullie behaald heeft. Voor hoeveel tel je mij? In het Matthäus-evangelie, gemeente, hebben wij de laatste woorden gelezen van de Heer Jezus voor de hemelvaart. Volgens de overlevering van de evangelist Matthäus. Laatste woorden die daarom van de hoogste waarde zijn. Jezus zelf vestigt er ook de aandacht op. Niet voor niets begint het laatste vers van het Matthäus-evangelie met de woordjes en zie. Zoiets van goed opletten. Nooit vergeten. Dit is wat ik bij jullie achterlaat. Aan deze boodschap moet je steeds denken. Ik ben met jullie. We moeten goed zien, gemeente, dat dit woorden zijn die in een heel uitdrukkelijk verband staan. Dit zijn geen algemeen bedoelde troostwoorden, hoe waar het op zich ook kan zijn en hoe vreugdevol en troostvol het vaak ook werkt dat God bij ons is. Maar het gaat hier niet over een soort algemeenheid en al helemaal niet over een makkelijke boodschap in de sfeer van het komt allemaal wel op zijn pootjes terecht, want ik ben met jou. Dat soort goedkope dingen, gemeente, daar moeten wij ontzettend mee oppassen. Ik was recent bij de presentatie van een boek over de Holocaust. Met de indringende vraag in dat boek waar de kerk nu eigenlijk was. Maar achter die vraag, waar was de kerk, ligt natuurlijk ook de vraag, waar was God? Als je die vraag niet wilt zien, niet kunt zien, als je die vraag ontloopt, dan lopen we vroeg of laat ook tegen de lamp. Net zo goed in ons eigen leven. Als je deze woorden van Jezus maakt tot een platte algemeenheid, loop je een keer vast. Ik heb in de loop van de jaren zo vaak meegemaakt. En ik zou het helemaal niet raar vinden als er vanmorgen mensen zijn die dat meteen ook herkennen. Die zeggen, ja, dat komt ook heel dicht bij mijzelf. Maar zo vaak. Mensen die in de nood terechtkwamen. En die zeiden, toen heb ik gebeden. En toen werd het opgelost. Toen kwam het goed. Je zou er prachtige verhalen over kunnen vertellen. En toen ineens was er weer zo'n situatie en ze baden weer. En het werd niet opgelost. En het was afgelopen met hun geloof. Het klopte niet meer. Hoe zit dat nou met dat ik ben met u? Als je in Matthäus 28 leest, gemeente, zie je dat die woorden van de Heer Jezus een duidelijk adres hebben. Hij spreekt hier met zijn volgelingen, met zijn discipelen die tot apostelen worden gemaakt. En die net de opdracht hebben gekregen om de wereld in te gaan, de volkeren te onderwijzen, het evangelie te verkondigen, de mensen te dopen en tot discipelen te maken. En dat is een immense taak. Ze krijgen daar de hele wereld als werkterrein aangewezen. Dat zou op zich iets zijn om moedeloos van te worden. Hoe moet dat nou precies? Zo goed als wij vandaag soms ook ineens overvallen kunnen worden door dat gevoel van, wat zijn wij een kleine groep in die grote wereld en wat moeten we hier nou precies? En dan bovendien, Jezus spreekt tot deze discipelen, Galileese vissers. Dat bepaalt niet de intelligentsia van die tijd, niet de elite, niet de mensen die de macht in handen hadden, niet de mensen die wat voorstelden. Zij krijgen de opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. En dan zegt Christus tegen ze: ik ben met jullie. Met het oog op die opdracht. Ik ben met jullie. Wat betekent dat nou? Nou, dat moeten we dus heel goed lezen in het kader van deze opdracht die de Heer Jezus geeft. Ik ben met jullie betekent in de eerste plaats: mij heb je mee. Je kunt op mij ten allen tijden rekenen. Wat er ook tegen je ingebracht zal worden. Wie zich ook tegen jullie zal keren. Mij heb je mee. Jullie zaak is mijn zaak. Ik sta ervoor. En dat zie je gebeuren. Als je in het boek Handelingen kijkt, gemeente, je ziet hoe de discipelen, de apostelen, de wereld ingaan. Dan komt dat ook letterlijk regelmatig terug. Meteen al bij de eerste actie buiten Israël. Als er in Jeruzalem een vervolging is losgebarsten en de discipelen vluchten naar het noorden en ze komen terecht in de grote stad Antiochië. Ja, dan is dat inderdaad niet anders dan een groepje asielzoekers. Dat in een vreemde stad terechtkomt en ja, wat moeten ze? Dan zijn er bovendien maar een paar in die groep vluchtelingen, een paar die zeggen: ja, maar wij hebben een taak hier. Wij zijn dan wel vluchtelingen, maar wij zijn niet voor niets hier terechtgekomen. Ook nu geldt onze opdracht dat we getuigen van Jezus zullen zijn. En er zijn er een paar in die heidense, Griekse wereld die zeggen: laten wij ook hier de gelegenheid te baat nemen om te spreken over de naam van de Heer Jezus. En dan lees je letterlijk in Handelingen 11, kunt u het nalezen: de hand van Christus was met hen. Met hen. Zoals hij gezegd had: ik ben met u. Mij heb je mee. Daar gebeurt het. Ja, heel bijzonder. In Handelingen 11, daar wordt tot twee keer toe verteld dat op een heel natuurlijke manier, zonder dat er nou geweldige acties voor ontketend worden of zo, maar dat op een heel bijzondere manier er grote aantallen mensen zijn die tot geloof en bekering komen. Blijkbaar is totaal niet belangrijk geweest dat ze met een enorm aantal waren daar in Antiochië. En hun status deed er ook niet toe. Maar ze hebben hun taak gezien. Een paar van hen. Het is misschien goed om ook gewoon eens even tegen elkaar te zeggen. Want rond de missionaire roeping van de gemeente zitten natuurlijk altijd een heleboel vragen. Er zijn hier in Gorinchem net zo goed natuurlijk ook een heleboel mensen die visie hebben voor de roeping van de gemeente in de wereld. Maar je hebt best ook wel eens moedeloosheid, hè. Als ik het zo persoonlijk mag zeggen, ik heb dat in ieder geval ook best wel heel wat keren in de loop van de jaren meegemaakt. Dat je dacht: ja, hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk in de gemeente die bewogenheid gestalte geven, die ervoor staan, die ook bereid zijn om er wat voor te doen. Hoe breed en hoe diep leeft dat nou eigenlijk? En dat zou veel meer moeten zijn en zo. Nou, dat is natuurlijk ook zeker zo, want dit hoort bij het wezen van de gemeente. Maar ik zou tegen iedereen in de kerk vanmorgen met een missionair hart willen zeggen: niet te veel tellen. Niet te veel kijken van: we zouden meer ruggensteun moeten hebben, we zouden meer dit en we zouden meer dat. Nogmaals, het zou allemaal prachtig zijn als het er was. Maar kijk in de eerste plaats hierheen. Jezus zegt: mij heb je mee. Zoals in Handelingen 11, de hand van Christus met hen was. Nou, dat is er maar één voorbeeld van. Ik zou er nog veel meer kunnen noemen. Als je bijvoorbeeld eens zou kijken in Handelingen 18. Het evangelie komt in Korinthe. Opnieuw één van de grote steden, want dat hoort bij de strategie van de Heilige Geest. Het evangelie wordt in de eerste plaats vanuit grote steden verkondigd. Maar dan komt er een breuk in Korinthe, breuk met de synagoge, het hoort bij het pijnlijkste wat er is in het Nieuwe Testament. Maar Christus zegt ook tegen Paulus en tegen zijn medewerkers: leid niet te veel pijn, blijf positief, blijf ook loyaal aan Israël, blijf verbonden. Verlies de synagoge niet uit het oog, nou dat heeft Paulus dus ook nooit gedaan. Maar vooral, klinkt het weer letterlijk, ik beloof jullie, zegt Jezus dan tegen Paulus, ik ben met jullie. Ik ben met jullie. Dat is het. En gemeente, dit moeten wij zo ontzettend leren opnieuw. Dat wij leven uit deze belofte van Christus. Die zegt, mij heb je mee. Dat is het punt waar het om gaat. Verder niet te veel tellen. Verder niet te veel om je heen kijken. Maar leef hier nou uit. Mij heb je mee. Nou, dat is eigenlijk het eerste punt dat je duidelijk ziet worden in deze woorden van de Heer Jezus. Als je verder kijkt in Handelingen, komt dat terug. Is ook nog een ander punt dat erin zit. En dat ik ben met u, mij heb je mee, betekent ook je hebt mijn goedkeuring. Je hebt mijn zegen. En dat is oneindig veel belangrijker dan dat je de mensen mee hebt. Laat dat echt helemaal wegen. Dat je mij mee hebt. Voor hoeveel tel je mij? Want je kunt er ook zeker van zijn dat je te maken krijgt met tegenstand. Je kunt er echt ook op rekenen dat als het evangelie zijn weg de wereld in gaat zoeken, dat er mislukkingen zichtbaar zullen worden. Je zult te maken krijgen met teleurstellingen in de evangelieverkondiging. Maar de kern is mijn belofte. Mij heb je mee. Je hebt mijn zegen. Je hebt mijn goedkeuring. Daar gaat het om. Nou, ook daarvan, gemeente, kun je zeggen als je Handelingen even wat doorbladert, je komt het een na het ander tegen. De apostelen gaan op weg met het evangelie. Maar als je nou zou denken, ja, dat wordt een succesverhaal. Ze worden overal bejubeld en bewierookt. Nou, dan vergis je. Want ze krijgen te maken met smaad en met spot. Ze worden veracht. En ze worden gevangen gezet. En gedood. Volgende week dan vieren we het Pinksterfeest. En dan zit daar altijd iets geweldigs in. Hè? Als je het Pinksterevangelie leest, dat op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem er 3000 tot bekering kwamen. Nou, dat is iets om jaloers op te zijn natuurlijk. Maar als je doorleest in Handelingen, dan hoort het bij de eerste gebeurtenissen in diezelfde gemeente dat er een vervolging losbarst. En dat de gemeente uit elkaar geslagen wordt en verstrooid. Dan zeggen wij niet zo snel meer, dat is om jaloers op te worden. Maar het is wel de werkelijkheid. En dan komt het erop aan of voor ons doorslaggevend is, niet of we het succesverhaal kunnen vertellen, maar of we tot in de nerven van ons bestaan overtuigd zijn van de belofte van de Heer Jezus. Mij heb je mee. En keer op keer zie je in het boek Handelingen bij de evangelieverkondiging dat dat de doorslaggevende factor is. Als je ook maar twee voorbeelden zo even noemen uit het boek Handelingen. Die nou eens kijkt, hè, dat beroemde Bijbelgedeelte uit Handelingen 16. Maar het gaat over die Macedonische man. Die roept, kom over en help ons. En dan gaat het evangelie de oversteek maken naar Europa. Maar wat is eraan vooraf gegaan? Dan zie je Paulus en zijn medewerkers zwerven langs de westkust van Klein-Azië, Turkije. Mensen met een duidelijke roeping. Er zijn toch weinig mensen die zo krachtig geroepen zijn als de apostel Paulus om een apostel onder de heidenen te zijn. Het was een specifieke opdracht. Jij moet naar de heidenen. Maar dan reist hij daar rond in de grote steden van Klein-Azië.
En je merkt, het gaat niet meer. Het slaat niet meer aan. Ze krijgen geen contact. Op een bepaald moment is het zelfs zo sterk. Moet je even voorstellen. Lucas schrijft: de geest liet hun niet langer toe om het woord te spreken. Nou, over aanvechting gesproken, gemeente. Ik denk, als wij hier in onze situatie op een bepaald moment de conclusie zouden moeten trekken: de geest laat het ons niet meer toe om te spreken. Ja, dan weet je toch niet meer wat je beginnen moet. Sluiten dan maar. Juist in die situaties komt het aan op dat: mij heb je mee, ik ben met u. En Paulus en zijn medewerkers hebben gezegd: hier dan blijkbaar niet meer, maar dan ergens anders. Maar onze opdracht houdt niet op. Christus heeft gezegd: ik ben met u.
En dat heeft te maken met hoe de uiterlijke omstandigheden waren. Maar het is intern ook heel moeilijk geworden soms. Een van de meest pijnlijke hoofdstukken in Handelingen is Handelingen 15. Dan gaat het over het meningsverschil dat rijst tussen Paulus en Barnabas. Moet je even nagaan. Barnabas, de zoon van de vertroosting, man van grote wijsheid in de christelijke gemeente. Barnabas is degene geweest die Paulus de gemeente heeft binnengeleid. Heeft zijn nek voor hem uitgestoken. Ja, je kunt je voorstellen dat ze natuurlijk in die vroege christelijke gemeente op Paulus niet zaten te wachten. Er kleefde bloed aan zijn handen. Is die man wel te vertrouwen? Er komen natuurlijk talloze vragen boven. En het is Barnabas geweest die het pad geplaveid heeft zodat Paulus in de gemeente kon binnenkomen. 15 jaar later is het ook Barnabas geweest die in Antiochië gezegd heeft: we moeten Paulus hebben. Die heeft hem weggehaald uit de luwte waar hij verbleven, gezegd: het is jouw tijd, Paulus. We gaan beginnen. Samen opgetrokken in de dienst van het evangelie. En dan ontstaat er, zo vertelt Handelingen 15, een verbittering. Ze krijgen een meningsverschil, notabene deze twee mensen krijgen een meningsverschil. En het is niet alleen een kwestie van, jij denkt er zo over, ik denk er zo over, we vinden wel een compromis. Maar er ontstaat een verbittering. Moet je nagaan. Een verbittering tussen deze twee mensen. En het is altijd zo pijnlijk, gemeente. Als er in de kerk, als er in de christelijke gemeente zulke dingen gebeuren. Je zegt wel, ja, in de wereld om je heen, daar kun je dat dan nog verwachten tot op zekere hoogte. Maar in de kerk zou dat toch niet mogen plaatsvinden. Verderop Paulus en Petrus, nota bene, twee van zulke steunpilaren in het koninkrijk van God. Krijgen openlijk, voor het gezicht van alle mensen in de gemeente, ruzie. Moeten elkaar, zo lees je in het evangelie, moeten elkaar in het aangezicht weerstaan. Voor het volle front zeggen: klopt niks van wat je nou doet. Zo pijnlijk, zo pijnlijk. En ja, als de kerk alleen een menselijke zaak zou zijn, was het natuurlijk al lang verloren geweest. Was er niks van over. Maar het bijzondere is dit woord van de Heer Jezus, die zegt: ik ben met u. Het geheim van de kerk zit niet in wat jullie ervan maken. Maar het geheim van de kerk zit in mij. En dan zie je meteen ook dat ik ben met u zo genadig is. Want dat houdt veel meer in dan alleen: nou kijk, de zaken zullen goed lopen als jullie het netjes geregeld hebben. Als je een mooi beleidsplan hebt, als je de zaken goed georganiseerd hebt en zo, nou dan ben ik ook wel met jullie. Maar hier zit iets in van die wonderbare belofte die in het werk van de Heer Jezus ligt. Hij staat er zelf voor in. En op die momenten dat wij zouden denken: is dit nu de kerk? Is dit nu het evangelie? Dan blijkt dat het houvast ligt niet in wat wij ervan maken, maar in zijn belofte.
En dat is zaak, gemeente. En nu niet alleen in dit soort situaties, maar tot in het meest eenvoudige toe. Het is zaak ook voor ons dat we dat altijd weer voor ogen hebben. Het geheim van het evangelie zit in de belofte van de Heer Jezus. Jullie zaak is mijn zaak. En dat zal openbaar komen. Dat zal niet afhankelijk zijn van aantallen. Reken maar niet in duizenden. Maar reken per stuk. 2 of 3 in mijn naam. Het Matthäus-evangelie, meteen al in het eerste hoofdstuk, Matthäus 1, dat begint met de naamgeving van Jezus. De engel zegt, zijn naam zal zijn Immanuel. God met ons. Dat is de belofte aan het begin van het evangelie. God met ons. Als je dan gaat lezen in het evangelie, kom je halverwege die beroemde woorden van de Heer Jezus tegen, waarin hij zegt, het zit niet in de veelheid, maar waar er 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik met u. En aan het slot van het evangelie lees je precies hetzelfde. Dit is mijn belofte. Mij heb je mee. En als je je ergens druk over wilt maken, doe het dan hierover. Over deze geweldige belofte, die een bron is van troost en licht. En gemeente, daar wil ik mee eindigen vanmorgen. Ik deel het u bij deze uit. Als geschenken van de Heer Jezus zelf, regelrecht vertaald naar onze eigen situatie. Als je je op school een eenling voelt, dan zegt hij tegen je, jazeker, maar mij heb je mee. Ik ben met jou. Als je op je werk af en toe een vreemde figuur wordt gevonden, omdat je het soort beslissingen neemt dat helemaal niet in het straatje past, dan zegt hij, maar mij heb je mee. Als je op de afdeling, op kantoor, een uitzondering bent. Hij zegt, het is niet zo belangrijk wat de anderen allemaal vinden, maar voor hoeveel tel je mij? En als je in de bouwketen af en toe het mikpunt bent, hij zegt, ik ben met jou. Er zit zoveel waarde, gemeente. Soms in heel kleine dingen. Op de ziekenzaal. In het ziekenhuis. Een paar woorden. Tot bemoediging voor een ander. Ze komen van mij, zegt Jezus. Ik ben met u. De brief die je schrijft aan je broeder of aan je zuster. En misschien ook wel letterlijk aan een broer of een zus. Met een woord om ze een hart onder de riem te steken. Ik ben met u, zegt Jezus. Het zit in het eenvoudige. Er is een oude bekende over wie je net toevallig weer een keer hoorde. Wat is toevallig? En van wie je dacht, dan moet ik toch even iets laten weten. Je stuurde een kaartje met een tekst erop. Het gebed dat je met je kinderen doet. En waarvan je soms gedacht hebt, hoeveel uitwerking heeft het eigenlijk? Daar blijkt later van dat het hun leven gevormd heeft. Het verhaal dat je vertelt op de kinderclub. En waar je soms zelf van dacht, oh wat is het allemaal toch klungelig. Ik ben met u, zegt Jezus. En je zou het met vele, vele voorbeelden kunnen vermenigvuldigen. Hij spreekt, dit is mijn belofte. En het is een belofte die geldt. Voor elke dag. Morgen is het maandag, hè? Deze belofte geldt voor morgen. En voor overmorgen. En voor iedere dag opnieuw. Ik ben met u. En het zal duren tot aan de voleinding van de wereld. Tot de jongste dag toe staat Christus voor zijn zaak. En eerder
zal de kracht van die belofte niet ophouden. Ook niet als wij denken, al rekenend, nou, ik zie er niet veel meer van vandaag. Niet eerder zal de kracht van zijn belofte ophouden dan op de dag van de voleinding van de wereld. En hij spreekt ons aan vanmorgen en zegt: even luisteren. Voor hoeveel tel je mij? Amen. We gaan de gemeente samen danken en bidden. Heere, zo willen we u samen danken en prijzen voor uw machtige belofte. Het is die belofte waar alles aan hangt. Dit is ons leven, dit is onze kracht, dit is ons houvast. Dit is het wat ons staande houdt. En zo bidden we voor ons allemaal om het eenvoudige geloof en het diepe vertrouwen dat zich uitlevert aan wat u zegt. Dat er amen op zegt en genoeg heeft aan uw beloften. We willen samen voorbeden doen voor deze wereld en de noden van de wereld. We bidden voor de internationale politiek. En voor alle onzekere dingen die er vandaag de dag zijn in het wereldgebeuren. We bidden om uw zegen en om de leiding van uw geest bij alle inspanningen voor vrede en gerechtigheid in de wereld. We bidden, zoals uw woord het zegt, dat die twee altijd samen op zullen gaan. Vrede en gerechtigheid. Zodat de vrede nooit bleke slapheid zal worden. En de gerechtigheid nooit harde wraak. Maar laat een vrede en recht samen opgaan in de wereld met het oog op de dag van uw koninkrijk. Vanmorgen willen we heel speciaal bidden en danken voor Israël. We danken u dat het in deze wereld staat als een teken van u onder de volkeren. Een teken van uw uiteindelijke bedoelingen. Op de dag dat u verschijnen zult. En wij bidden dat daar waar vandaag juist zoveel pijn geleden wordt. Waar ook zoveel haat is. We bidden dat juist daar de vrede en de liefde het zullen winnen. Met het oog op uw naam. Heere, zegen de regering van Israël. Opdat ook vandaag beleid gemaakt zal worden dat de vrede dient. Zegen de regeringen van de volkeren rond Israël. Zegen ook de regeringen van de grote mogendheden in de wereld. Opdat ze vrede zullen brengen. Niet uit zullen zijn op eigen macht en eigen invloed. Maar vrede onder de mensen. En wat zal dat een dag zijn? Als er ook tussen Israël en de Palestijnse en de Arabische volkeren werkelijke vrede zal zijn met het oog op uw dag. We willen samen bidden voor de kerk in de wereld van vandaag. We bidden voor de roeping van de gemeente dat ze trouw zal zijn. We bidden voor broeders en zusters die verdrukt worden, opgesloten worden vanwege hun geloof. We bidden voor christenen in Noord-Korea, voor christenen in het Midden-Oosten, in Afrika en Zuid-Amerika, voor hen die lijden moeten in Zuidoost-Azië vanwege de naam van u, Heer Jezus. We bidden u om trouw en om vertrouwen in uw eigen belofte, u die gezegd hebt. Zoveel als je verdrukt wordt, niet te min. Jullie zaak is mijn zaak. En eenmaal zal het openbaar komen. We bidden voor de gemeente hier in Gorkum. Zegen al het werk dat er gedaan wordt. We bidden speciaal voor dominee Foppen. Nu hij langzamerhand op het punt komt om afscheid te nemen van de gemeente hier, wilt u hem zegenen bij de nieuwe taak die hem wacht. We bidden voor het beroepingswerk. En wilt u ook daarin voorop gaan, heren. Voorop gaan. Niet alleen onze plannen zegenen, maar vooral duidelijk maken wat uw bedoeling is. Heren, we bidden u, maak de dingen goed. Hier en in Den Haag. bidden het evenzeer voor onze organist, die te zijner tijd afscheid gaat nemen van de gemeente hier en elders zijn taak zal opnemen. Danken voor alles wat u in hem aan de gemeente geschonken hebt. We vragen ook voor hem om uw zegen. Wilt u hem volop de inspiratie en de leiding van uw geest geven bij de taak die hij in de kerk heeft? We willen u bidden voor alle persoonlijke noden. We dragen elkaar aan u op, de zieken in de gemeente, zoals ze genoemd zijn met naam en toenaam. We bidden voor hen die verdriet hebben om het heengaan van een van hun geliefden. We bidden van u om uw nabijheid voor de familie van zuster Riek Terlouw. Wil ze nabij zijn en geef, Heere, uw kracht aan haar man en aan de kinderen en allen die bij haar horen. Geef dat wij als christelijke gemeente, ook in de diepten waarin we verkeren, het houvast in praktijk mogen brengen, u die gezegd hebt: ik ben met jou. We willen bidden voor Yvonne en Wouter Schouten en hun dochter Lois, het kind dat ze uit uw hand mochten ontvangen. Geef dit kind dat het leven tegemoet mag gaan onder uw belofte. Kind, je hebt mij mee. Laat dat je een en al zijn. We bidden u, Heere, geef ze als gezin ook de vreugde van uw heil. En zo bidden we voor alle gemeenteleden in vreugde en dank. Voor de jongeren die de examens tegemoet gaan, sterk ze met uw kracht. Vandaag, op de Moederdag, willen we ook heel speciaal bidden voor alle moeders in ons midden. We bidden u dat ze wat ze van u ontvangen hebben aan gaven mogen gebruiken met het oog op toekomstige generaties. Geef dat kinderen in de gemeente op waarde zullen schatten wat dat betekent. Als er een moeder is die vol liefde voor kinderen zorgt en die voorgaat in de dienst van u. We willen samen ook voorbeden doen voor iedereen voor wie dat woord moeder een zwaar beladen woord is geworden. Omdat hun moeder eigenlijk niet als moeder functioneerde en zorgde. En hoeveel pijn kan er ook dan levenslang zijn. We bidden dat we met die heel persoonlijke dingen ook dicht bij u mogen zijn. U, voor wie open ligt, waarvan geen mens op de hoogte is. We bidden voor hen die het moederschap hier op aarde niet ontvingen. Althans niet in de biologische zin van het woord. En toch bidden we u dat ook zij, met alle vragen die daaromheen spelen, met die heel diepe dingen, we bidden dat ook zij dicht bij u mogen zijn en hun taak in het leven mogen opnemen, zoals u ertoe roept. Geef in de christelijke gemeente dat de verhoudingen in gezinnen en families zegenrijk zullen zijn met het oog op toekomstige generaties. We willen onze dank voor uw aangezicht brengen en bidden om geloof. U die gezegd hebt: ik ben met u. Hoor onze gebeden en aanvaard onze dank in Christus naam. Amen. We zingen gemeente ons slotlied, gezang 231 vers 1 en 4. Thank you.
Het uitleidend orgelspel, gemeente, straks na de zegen is mooi dat u dat weet. Het is een Bach-koraal dat als titel heeft Nun freut euch, liebe Christengemein. Wees samen verheugd, lieve christenen. Het is een lied dat de gemeente oproept tot vreugde om de geest van God.
Wij zijn vanmorgen naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. Gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God. En draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.